Goedemorgen. Wat een eer om de vakantie te mogen inleiden en ze weer te mogen uitzwaaien. Iemand enig idee waar ik de vorige keer, helemaal in het begin van de vakantie, over gesproken heb? Gebed inderdaad, ja. Het ging ook over gebed. Ik hoop dat jullie zich nog de tjiftjaf herinneren. Hoe belangrijk het is om regelmatig tijd met de Heer door te brengen, om hem beter te leren kennen, om een vertrouwde omgang met hem te hebben. En natuurlijk, ik hoop dat ik jullie een klein beetje heb mogen opwekken. Ik had dat zelf ook nodig, om een stukje routine, zoals we daar straks ook al hoorden, maar dan een zekere gebedsroutine opnieuw te ontwikkelen. Dank u. Goed hoor. God zegen. En waar ik het vandaag over wil hebben... ik heb mijn afstandsbediening niet meegenomen. Over onverhoorde gebeden. Want ja, je kan wel zeggen, ja... Het is goed om regelmatig te bidden. Maar heel vaak hebben we ook een klein beetje de verzoeking, zo de beproeving van... Wat als mijn gebed niet verhoord wordt? Wat als ik nu met een bepaald verlangen in mijn hart zit? Wat als ik nu met een hevige nood zit? En ik breng die bij de Heer en er komt geen antwoord. Hoe kan ik dat praten? Misschien een klein vraagje. Is er hier iemand aanwezig wiens gebed altijd beantwoord wordt? Is er iemand die kan zeggen, mijn gebeden zijn altijd allemaal verhoord geweest? Niemand? Ik ook niet. Met andere woorden, we zitten met een universeel probleem. Iedereen kent dat probleem. Iedereen heeft gebeden, iedereen heeft diepe verlangens in zijn hart, waar niet aan tegemoet gekomen is. Dank u. Ik ga helemaal verzadigd zijn, ik heb al 2 glazen. Dus, bedankt. Maar we hebben allemaal... Wel ergens zo'n diep verlangen in ons dat nog niet... Ik bedoel natuurlijk niet van, Heer, alsjeblieft, heeft dat niet regent, want dinsdag begint de school en ik moet met de fiets naar school en heeft dat nog niet... Ja, dat bedoel ik niet, u begrijpt me. Hè. Als de Heer al die gebeden moet verhoren, ja, dan zitten we met een heel eigenaardig weerbeeld, denk ik, de komende week. Maar ik bedoel die echte nood. Dat echt verdriet misschien wat je meemaakt, die echte rouw die in je leeft. Hoe kan ik dat plaatsen? Hoe kunnen we daarmee omgaan? Zoals ik al zei, we zitten met een universeel probleem. Het is een universele ervaring, maar ook bij gelovigen in de schrift. De Bijbel is heel eerlijk daarover. Ja. We gaan straks een psalm nemen, het psalmenboek. Iemand heeft het ooit eens uitgerekend, ik heb het niet gecontroleerd of het klopt, maar zou minstens voor 1/3 bestaan uit klaagliederen of klaaggebeden naar de Heer. Dus ja, we zijn niet alleen. Ja, helemaal niet. En je merkt ook in die psalmen en in die gebeden dat er meestal een spanning is zo. Er is een spanning tussen die frustratie en dat verdriet en twijfel misschien of angst die in je op kan komen. Dan zeg je, als God mijn gebeden niet verhoort, wat... Waar kan ik dan nog op aan? Boosheid misschien op God? Ja. Langs de ene kant. En langs de andere kant is er natuurlijk ook altijd wel dat basis geloofsvertrouwen dat we hebben. Ja, we kennen de Heer. Hij is met zijn geest in ons komen wonen als het goed is. En dan hebben we toch een zeker basisvertrouwen. Zo een basisgeloof. En dat vecht soms wel een keer met elkaar. En soms kan je als gelovige... hoesting hebben om er een keer flink de brui aan te geven. En te zeggen, Heer, sorry. Je gaat mij niet meer zien de komende weken. Ik ben al zo vaak gekomen en het heeft toch allemaal geen zin meer. Waarom bidden we eigenlijk? Wat voor zin heeft dat? Sta ik alleen? Of kennen jullie dat ook wel af en toe een keer? Ja? Minstens die gedachtenworsteling. Maar kijk eens naar koning David in Psalm 13. David zit met een enorm probleem, mag je wel zeggen. Je hebt gezien wat ik in het rood heb gezet. Ik heb ook een aantal versen weggelaten om een beetje bij de kern te blijven. Maar tot 4 keer toe, in dat kort psalmke van 6 versen, 4 keer herhaalt David, hoe lang nog, Heer? Waarmee David wil zeggen, ik zit met een serieus probleem, een overstelpend verdriet, een kwelling van zorgen, iedere dag weer opnieuw. Ik heb de indruk, Heer, dat u mij vergeten bent. Dat u zich voor mij verbergt zelfs. Als je die andere versen zou lezen, ik ga eraan, zegt hij. Als je niks doet, Heer, dan sterf ik gewoon. Hij is heel eerlijk tegenover de Heer. Hoe lang nog? Kent u die vraag? Misschien zitten velen van ons wel met die vraag. Hè? Hoe lang nog? Ik heb het al zo vaak bij de Heer gebracht. Hoe lang zal het nog duren? Maar daar is ook dat geloofsvertrouwen. Helemaal op het einde van de psalm voelt David zich op de een of andere manier versterkt. Ik denk gewoon al het feit dat hij gedurfd heeft om zijn hart uit te storten bij de Heer. En dat is iets waar de schrift ons toe uitnodigt. Stort uw hart uit bij de Heer. Moet je nooit bang voor zijn. En dan staat er, ik vertrouw op uw liefde. In de herziene Statenvertaling of de NBG 51 staat er nog, ik echter. Echter. Niet tegenstaande. Ik vertrouw op Yahweh. Ik vertrouw op de Heer. Mijn hart zal juichen, omdat u redding brengt. U bent een God die redding brengt. Zo ken ik u. En ik weet, er komt een tijd, mijn hart zal juichen, want u bent de redder. Er komt een tijd dat mijn hart zal juichen. Ik zal zingen voor Yahweh, want hij heeft naar mij omgezien. De toekomstige tijd en verleden tijd. Hij heeft naar mij omgezien. Wat bezielde David? Misschien dacht hij in het verleden, de Heer heeft al naar mij omgezien. Ik zou nooit de gezalfde des Heren zijn geweest als hij mij niet van achter de schapen had gehaald. Als hij mij niet aan het hof had gebracht. Als hij mij niet door Samuel tot koning had laten zalven. Wie zou ik zijn? De Heer heeft naar mij omgezien. Nu als hij naar mij omgezien heeft. En hij heeft mij geroepen. En hij heeft mij getrokken. Zal hij mij dan nu in de steek laten? Hij heeft er toch een plan mee? Dat kan toch niet zomaar? Broer en zuster, ik hoop dat jullie allemaal die stap gezet hebben. Dat je de Heer Jezus kent. Waarvan Paulus schrijft, hij heeft u gekocht en betaald met zijn bloed. Je bent van hem. Je behoort hem toe. Hij heeft naar u en mij omgezien. Wat ben ik blij dat hij naar mij heeft omgezien. Vooraleer ik de Heer kende, was er diep in mijn hart een grote onvrede. En ik heb dingen gedaan en gezegd en gedacht en gefantaseerd, dat weet ik vooral waar ik helemaal niet trots op ben. Wat ben ik dankbaar dat de Heer naar mij heeft omgezien. En zijn leven heeft gegeven, zijn bloed heeft gestort om mij vergeving te schenken. Om mij te reinigen. Om mij te rechtvaardigen. Om mij opnieuw in relatie met de Almachtige God, mijn schepper, te kunnen brengen. Om mij opnieuw op het pad te kunnen brengen van het leven. Wat ben ik dankbaar dat hij naar mij heeft omgezien. Vergeet dat nooit. Als dat zo is in uw hart en in uw leven, alsjeblieft, houd niet op met bidden. Ook al worden gebeden niet verhoord, ook al zijn er dingen die je lang niet begrijpt, houd er niet mee op. Want de Heer heeft naar u omgezien. En u zal juichen. Natuurlijk, ik heb het er eigenlijk helemaal in het begin van de vakantie al over gehad, wat gebed echt is. Dus ik hoop dat ik daar eigenlijk niet te veel van moet herhalen. Dus soms kunnen dingen ook gebedsverhoring in de weg staan, omdat wij het in de weg staan. Psalm 139, prachtige psalm, we zingen die wel eens met elkaar. Dat God bij ons is en voor ons is en onder ons is en boven ons is en weet ik veel wat allemaal. Maar de laatste 2 versen, die zingen we er meestal niet bij, jammer genoeg. Want daar staat, Heer, u doorgrondt en kent mij, peil mijn hart, onderzoek mijn hart of er niet misschien een heilloze weg is. Of ik niet ergens bezig ben met mij ertussen te wringen zo en een leven te gaan leiden waarvan u weet, Heer, het gaat niet de goede kant op. Alsjeblieft, Heer, peil maar en maak het mij bekend, zodat ik mij kan corrigeren, mij kan bekeren, mij opnieuw op uw weg kan begeven. En dan kunnen we opnieuw gaan vertrouwen en gaan bidden met vertrouwen. Hopelijk hebt u ook geen al te onrealistische verwachtingen. Het leven van een christen is nu eenmaal een leven van strijd. Paulus schreef aan Timotheus, als je de Heer Jezus echt wil volgen, als je hem echt wil liefhebben, als je echt één met hem bent, dan mag je verwachten dat wat hij overkomen is, u ook zal overkomen. Verdrukking en lijden en problemen en moeilijkheden, de Heer heeft erin gedeeld. Tot in zijn dood zelfs. In een vreselijke dood. Dus, een knecht is niet meer dan zijn meester. Ja. Verwacht er u aan. Moeilijkheden komen ook in het leven van een christen. Jacobus zegt zelfs, wees blij als je een keer beproefd wordt. Dat is een beetje zoals een trainer die zegt, wees blij dat ik u 's morgens vroeg doe opstaan, u het veld instuur, u kilometers laat fietsen, u doet zweten als het koud is en weet ik veel wat dan. Wees blij. Want zo word je een echte redder, een echte coureur. Zo zegt Jacobus, wees blij, broers en zussen. Als je zo af en toe een keer beproefd wordt. Zo word je een echte volgeling van Jezus. Zo leer je hem echt kennen. In zijn lijden en in zijn heerlijkheid. In alles. En natuurlijk de Heer Jezus zelf. Die heeft een parabel gegeven. Hebben we de vorige keer ook bij stilgestaan. Die ons leert, geef het gewoon nooit op. En van die weduwe en die onrechtvaardige rechter. Hij gaf die parabel, staat er letterlijk, Lucas schrijft letterlijk, om de noodzaak om te blijven bidden te benadrukken. Opdat ze niet zouden ophouden met bidden. Met andere woorden, als de Heer Jezus daarvoor expres een parabel heeft, dan weet hij dat die verzoeking komen zal. Zelfs bij die discipelen, hè? Die trouwe discipelen. Die zullen verzocht worden om ooit eens op te houden met bidden en te zeggen, het heeft allemaal geen zin. Maar goed, als verhoring uitblijft. Ik ga eens proberen op een andere manier te volgen, dat ik niet constant achteruit moet kijken. Als verhoring uitblijft, dan gaan we eens kijken hoe kunnen we daarmee omgaan, hoe de psalmist daarmee omging. We gaan iemand nemen die nogal eerlijk is over zijn geloofsworstelingen. En dat is Asaf. Asaf was een leviet die dus werkte in de tempel, in de tabernakel, zeg maar. Die daar regelmatig kwam. Hij was een aanbiddingsleider. Een van de drie door David aangesteld. Asaf, de aanbiddingsleider, stond regelmatig vooraan hier. Hij was de man waar men naar luisterde. Hij leidde het koor. Hij was een voorbeeld. Maar ook hij kende serieuze geloofsworstelingen. Kijk maar. Psalm 77. Ik ga het niet helemaal lezen. Ik ga hier en daar wat uitpikken, maar jullie zien hem geprojecteerd. Luid roep ik God, zegt hij. Ik schreeuw het uit. Luid roep ik God, dat hij mij hoort. Met andere woorden, Asaf die roept tot God, heeft een indruk. God luistert niet naar mij. Ik ga wel luid roepen. Hij schreeuwt het uit. Het is omdat zijn hart schreeuwt natuurlijk. Hij weet ook wel dat het niet aan het volume van zijn stem ligt. En dan zegt hij, op de dag van mijn nood, serieuze nood, zoek ik de Heer. Dat is hetgene waar we in die eerste preek over gehad hebben, begin van juli. Het zoeken van de Heer, het zoeken van zijn aangezicht, het zoeken van zijn nabijheid, het vertrouwd worden met God. En wel zegt Asaf, als ik nu in de problemen zit, dan doe ik dat. Ik doe, Heer, wat u van mij verwacht, verlangt. Ik zoek uw aangezicht. Ik zoek u. En bij nacht zelfs hef ik mijn handen op, zegt hij. Handen opheffen, weet je wel, hè? In het Oude Testament, dat was bidden, hè? Dat was uitstrekken naar God. En hij zegt, zelfs 's nachts, hè? Zelfs 's nachts lig ik te bidden, hè? Strek ik mijn handen uit naar God, maar onrustig. Ik vind geen rust, ik krijg geen antwoord. Ik blijf onrustig. Mijn ziel laat zich niet troosten. En als ik denk aan God, dan moet ik zuchten. Mijn gedachten vermoeien mijn geest. Wat een worsteling, hè? Waar Asaf mee zit. En dan komt er een kleine kentering in de psalm. Dan zie je plots dat Asaf iets gaat doen met zijn gedachten. En dan zegt hij, ik denk terug. Ik ga een keer terugdenken, zegt hij, aan het verleden. Aan de daden van Yahweh. Ja, ik denk aan uw wonderen van vroeger. overweeg ik elk van uw werken en houd in gedachten uw grote daden. Ik ga mijn denken vullen met de dingen die u vroeger hebt gedaan, Heer. Want ik heb de indruk dat je precies dezelfde niet meer bent. En als hij daaraan denkt, dan denkt hij vooral aan dat wonderlijk ingrijpen van God met de Exodus. Hoe God zijn volk bevrijd heeft en door de zee, de Rietzee, geleid heeft en vrijgemaakt heeft. Op een manier waarop zelfs zijn voetsporen achteraf niet meer te zien waren. God had gewerkt, hij kon daar achteraf niks meer van merken bij manier van spreken. Maar God was wel bij zijn volk. En ik denk dat Asaf ook heel goed wist dat dat volk wel meer dan 400 jaar in Egypte verbleven was voor ze werden uitgeleid. En dat daar ook een lange periode tussen zat dat de farao Jozef niet meer kende en dat het volk verdrukt werd en riep tot God en jammerde en zuchtte en kloeg. Maar uiteindelijk heeft God zijn volk bevrijd. Want hij had zich over hen ontfermd. Hij had hen gemaakt. Hij had dat volk gemaakt uit Abraham, Isaac en Jacob. Met een doel om een priesterkoningenvolk te zijn voor de hele wereld. Zou hij hen dan nu in de steek laten en in Egypte laten verdwijnen? Nee, natuurlijk niet. En Asaf die dacht daarover na en Asaf werd bemoedigd. Hij werd getroost. Hij vond geen troost en nu vond hij troost. Dat is belangrijk. Als ons gebed niet verhoord wordt, als we het gevoel hebben dat de hemel van koper is, of hoe je het ook uitdrukt, dan is het belangrijk dat wij troost mogen zoeken bij de Heer en onze gedachten op de juiste dingen mogen focussen. Het valt ook op dat Asaf hier niet langer spreekt over Yahweh, maar plots gaat spreken tot Yahweh. Hij blijft bidden. Hij zegt, het zijn uw wonderen, noemt hij ze plots, uw werken, uw grote daden. Hij is bezig tegen God. Hij zegt, ben ik niet meer mee? Sorry. Bedankt voor de tip. Zeg, doe teken, hè? Want anders denk ik dat jullie allemaal zitten te slapen. Goed. Dus dat is wat hij zegt, hè? Hij gaat van, in plaats van de Heer spreken, tot de Heer gaan spreken. En dat verandert zijn hart. Hij gedenkt, hij herdenkt de daden van de Heer en hij ontvangt troost. Troost door gedenken staat er trouwens in sommige vertalingen boven die psalm. Ik moest denken, bij ons in Bissegem, wij hebben iedere week maaltijd van de Heer. Iedere week gedenken wij onze Heer Jezus. Wie hij is, hoe hij is, hoe hij leefde, wat hij vertelde. En dat hij voor ons leefde, voor ons leerde, voor ons leed, stierf en opstond uit de dood en naar de hemel teruggekeerd is. Daaraan terugdenken, dat gedenken, biedt soms troost als de voorbije week uw gebeden niet verhoord waren. Dan is het goed om opnieuw erbij bepaald te worden bij wie u hoort. Dat is mijn Heer, de Heer Jezus. Hij heeft naar mij omgezien. Hij is met mij begonnen en hij zal dat werk niet loslaten, leert de schrift ons. Tot de volleinding. Dat kan mij troosten om hem te zien zoals hij werkelijk is. Zijn karakter, zijn daden, wat hij en wie hij voor mij, voor ons is, onze Heer. Dan kunnen we er de komende week weer tegenaan, dan kunnen we troost ontvangen. Een andere psalm van diezelfde persoon, Asaf. Psalm 73, bekende psalm, vermoed ik, door velen van ons. En het is mooi om te zien hoe Asaf die psalm nu begint. Voor alle zekerheid zegt hij, ja, God is goed voor Israël en voor wie zuiver van hart zijn. Laat er geen misverstand zijn, zegt hij, straks zal ik een paar dingen zeggen. Maar God is goed, God is altijd goed. En ook al ervaren we het niet op bepaalde momenten, al voelen we dat niet, al denken we, maar Heer, wat doe jij ons toch aan? Wat doe jij die wereld toch aan? Wat doe jij toch met uw schepping? Waarom laat je dat allemaal zo in de war lopen? En waarom moet er zoveel onrecht zijn? En waarom moet er zoveel verdriet en miserie en ellende zijn? Maar Heer toch? Kennen wij? Van ik toch? Maar Asaf zegt, vergeet het niet, God is goed. voor Israël, zijn volk, dat hij expres uitverkoren heeft, uitgeroepen heeft, om een doel. En voor ieder wie oprecht, wie zuiver is van hart. God is goed. Laat uw hart niet vertroebelen door onzuiverheid, omdat je denkt, het heeft toch allemaal geen zin. En dan vertelt hij over de problemen die hij heeft. Hè. Hij zegt, ik word bijna gezondigd, want ik werd jaloers op die goddeloze mensen, op die onrechtvaardigen, wie het voor de wind gaat. Die hebben geen enkel probleem. Die leven er maar op los. Die houden met God en gebod geen rekening. En die hebben nooit problemen. Die zijn nooit ziek. Die hun carrière bloeit. Die verdienen geld met hopen. Die mogen onrecht doen. Zoveel ze willen om zich te verrijken. Dan verandert toch niks aan hun situatie. Die doen maar. En ik zeg die. De hele dag word ik gekwaald. Mijn bestraffing is er elke morgen. Iedere ochtend als ik opsta, zit ik met datzelfde groot probleem. Is daar een kwelling? We weten niet precies wat het was, maar Asaf werd door iets gekwaald. Iets wat hem serieus in de greep had, zou je kunnen zeggen. Dus, zegt hij, bleef ik nadenken, want ik wilde weten waarom. Het was een vraag die mij kwaalde. We hebben die van David gezien, hoe lang nog? Ik was in ons hart, hè. En ik vermoed die ook. Hè. Waarom toch? Maar waarom? Waarom ik? Waarom nu? Waarom hier? Waarom met die persoon die ik zo graag zie? Waarom toch? Dat is een vraag die uw hart kan kwellen, die ons allemaal kan kwellen. Ik heb ooit eens van een wijze persoon gehoord, als je met die waarom-vraag zit en ze kwaalt u, verander ze. In plaats van waarom, vraag wat. In plaats van te vragen waarom, Heer, vraag wat, Heer, moet ik doen? Wat, Heer, moet ik nu bidden? Wat kan ik doen? Dat is een veel betere vraag. Die helpt u weer op weg. De waarom-vraag, die doet u alleen maar vastzitten. En je geraakt er niet uit. Want het antwoord krijgen we vaak niet. Eigenlijk ook Asaf niet. Maar er verandert wel iets. Er verandert weer iets. Want nu gaat hij, ja, hij is een leviet, en hij gaat het heiligdom binnen. Ik heb me afgevraagd, zou hij een periodeke niet meer geweest zijn, Asaf? Want er staat, het kwelde mij totdat ik het heiligdom binnenging. Wat was een leviet? Waarom bleef hij weg van het heiligdom? Of was het zijn beurt niet? Kan ook. Maar hij zal er waarschijnlijk een tijdje niet geweest zijn. Misschien wel opzettelijk. Dat hij niet meer kon. Dat hij niet meer kon aanbidden. Hij moest daarvan voorstaan, de aanbidding leiden. Maar het ging niet. Er was iets wat hem elke dag kwelde. En hij was jaloers op die mensen die van aanbidding zijn helemaal niets aantrok. Maar toch, zegt hij, als ik Gods heiligdom binnenging en ik mij hun einde van die goddelozen voor ogen bracht, als ik plots dacht, maar zeg, die zijn op een glibberig pad langs een ongelooflijk diepe afgrond en ze hoeven maar even hun voet verkeerd te zetten en ze storten in de vernietiging. Wat een toekomst. Wat een beeld. Stel je voor dat u zo aan het leven bent. Dat u zegt, het kan ieder moment gedaan zijn. En als het plots gedaan is, omdat ik een hartinfarct krijg, of omdat er hier een of ander verdwaalde drone plotseling op de kerk neervalt, of om weet ik veel om welke reden, of een bepaalde ziekte die plotseling in je opkomt, waardoor je terminaal bent, of wat het ook mogen zijn. En jij bent er niet op voorbereid. Je zit op een glibberig pad. En je mag er niet aan denken, zegt Asaf. Toen ik daaraan dacht, toen veranderde plotseling mijn blik. Hij kreeg het juiste perspectief in Gods heiligdom. Want in Gods heiligdom, dat was de plaats waar God verlangt om zijn volk, om de mens te ontmoeten. Waar de hemel en de aarde elkaar raken. Het verlangen van God was in zijn heiligdom proefbaar en zichtbaar. En daarom had Asaf iedere keer weer moed als hij eruit ging om verder te leven. Want hij wist wat Gods doel, wat Gods plan was. Om die heerlijke tijd die hij met God kende in het heiligdom, om die uit te breiden in de tijd en in de ruimte. Hij kreeg het juiste perspectief. En dan zegt hij, dan weet hij het plotseling. Hij zegt, ja, maar Heer, zegt hij, ik zal voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. U hebt naar mij omgezien. U hebt mij gepakt. En u zult mij leiden door uw raad. Daarna zult u mij zelfs in uw heerlijkheid opnemen. Dat is mijn toekomst. Niet die afgrond, niet de vernietiging, maar uw heerlijkheid. Wel zegt hij, al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb is God. Nu en altijd. Dat is nogal een geloofsbelijdenis. Ik weet niet of ik die zo makkelijk kan nazeggen. Al bezwijkt mijn hart. Al is alles wat mij drijft en alles wat mij motiveert om te leven en om er te zijn, al wordt al dat in beroering gebracht en bezwijkt dat allemaal. Al vergaat mijn lichaam, al komt er plotseling iets over mijn lichaam waardoor het echt aan het vergaan is. Toch de rots van mijn bestaan. Al wat ik heb is God. Nu en voor altijd bij God te zijn is mijn enig verlangen. Dat is ook Psalm 27 van die eerste prediking. Bij u te zijn, Heer. In uw huis te wonen, zegt David. Dat is mijn enig verlangen. Asaf ook. Dat is mijn enig verlangen. U zo te kennen. Uw lieflijkheid te aanschouwen. U echt te kennen zoals u waarlijk bent. De heerlijkheid van God te mogen zien. Te mogen horen. Te mogen proeven. Te mogen voelen. Te mogen ervaren. Oh, dat is mijn enige verlangen, zegt hij. Dat is mijn toevlucht, die vind ik bij God, bij jou. Hè. Van al uw daden zal ik verhalen. Ja, als verhoring uitblijft, dan gaan ze niet allemaal lezen. Maar dan is het allerbelangrijkste, denk ik, dat we weten dat God niet uitblijft. Verhoring kan uitblijven. We kunnen er niks van snappen, maar God blijft bij ons. Als je al die versen zou lezen, dan zou je dat zien. Hè. Ook al ga ik door een dal van diepe duisternis. Hij is bij mij. En al die andere versen die er staan, dan gaan ze niet allemaal citeren. Prachtige versen die spreken over de nabijheid van God. Over wat hij met ons wil doen, ook als onze gebeden niet verhoord worden. Wentel het maar op de Heer, zegt Petrus. Want hij houdt van u. Hij geeft om u. Al uw zorgen, wentel ze op de Heer. En Paulus schrijft van al uw gebeden, al uw verlangens, al uw smekingen, maak het allemaal maar bekend aan de Heer. Want hij verlangt met zijn vrede om uw hart en om uw gedachten te beschermen, te behoeden in Christus Jezus. Onze gedachten moeten soms beschermd worden, ons hart moet soms behoed worden, om welke richting het kan uitgaan als we niet langer in Christus Jezus die vrede van God mogen proeven. Het is belangrijk dat we blijven bidden om die te zoeken. De nabijheid van God. Hij is er altijd. En hij verlangt ook dat wij met elkaar er zijn. Hij wil met ons samen zijn. Hij heeft ons niet geleerd. Mijn Vader, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Nee. Onze Vader. Als we bidden, dan weten we ons verbonden met elkaar. Ons gebed is niet louter een puur gebed over mijn eigen welzijn, mijn eigen leven, maar een gebed voor Gods verlangen. Met deze kerk hier, met deze groep van mensen, die de Heer Jezus zijn bruid noemt. Waar hij iets mee wil doen. Iets aan wil geven, om door te geven. Op wil stralen, om door te stralen. Dat is zijn verlangen. Hij wil ons troosten. Paulus schrijft, hij is de Vader van alle barmhartigheid en de God van alle vertroosting. En daarom, zegt Paulus, kunnen wij ook andere mensen troosten. Want God heeft ons ook moeten troosten. Wij zijn ook verdrukt geweest, zegt Paulus. Ik had ook troost nodig. Troost nodig hebben is geen zwakte. Paulus had dag na dag troost nodig. Want er was een doorn in zijn vlees die hem elke dag kwelde. Maar hij zegt, God heeft ons vertroost. En nu kunnen wij zelf ook troost bieden aan andere mensen. Als je troost nodig hebt, dan weet je bij wie je moet zijn. Het perspectief van de wijsheid, ik ga er heel kort over zijn. Ik weet niet of jullie een beetje weten wie dat zijn. We staan in de tuin van Versailles. Maar hier zijn er hoezen omwille van ze te beschermen tegen de vorst en de winter. Het is rechts, Job. En links zijn drie vrienden. Er is een groot verschil tussen Job en zijn drie vrienden. Hè? Ik ga het heel kort zeggen. Ik zou er veel kunnen over vertellen, maar de drie vrienden van Job, die spreken tegen Job over God. Hoe God naar Job kijkt. Dat hadden ze niet moeten doen. Ze weten niet, ze begrijpen het niet, Net zoals Job. Ze kunnen het ook niet peilen. Ze hadden dat moeten herkennen. Maar ze deden alsof ze het wel wisten. Ze wisten waarom Job zo moest lijden. Job, die wist het ook niet. Maar zijn handen blijven omhoog gestoken. Hij wist het ook niet. Hij zat met dezelfde praat. Hij vond het ook heel onrechtvaardig. Hij snapte er ook niks van. Maar hij bleef roepen tot God. En vreselijke dingen heeft hij geroepen, ik weet het. Maar hij bleef roepen. Hij bleef zich wenden tot God. Wat hadden die vrienden van Job moeten doen? Ze hadden moeten spreken over Job tegen God. In plaats van over God tegen Job. Ze hadden met hem moeten bidden. Hun armen hadden er ook moeten uitsteken voor hun vriend Job. En dat is wat wij mogen doen. Wij mogen blijven bidden voor elkaar. En ik weet, er zijn mensen hier, denk ik, die troost nodig hebben. Dat zou mij niet verwonderen. En misschien hebt u vandaag geen troost nodig. Zegt u, alles goed, prima. Maar wees er ook voor hen die troost nodig hebben. Spreek met God over hen die het moeilijk hebben. Blijf bidden. Weet u, de Heer Jezus was duidelijk, Paulus was duidelijk. Om af te sluiten, bid onophoudelijk. Wees blij, dankt onder alles, maar bid. Hou niet op met bidden, schrijft Paulus. Want dat is wat dat God van u verlangt in Christus Jezus. Als je zegt van, ik weet niet wat dat God met mij wil. Wel, dat wil hij. Dat weet je sowieso. Dus, blijf bidden. Zoek zijn aangezicht. Spreek met hem. Ik wil nog eindigen met een kort illustratietje. Als vader of als moeder, je hebt een klein peuterke. En je weet, daar is een groepje van peuterkes waar de windpon of waterpon, of ik weet niet hoe jullie die noemen. Allee, die kleine rode vlekjes die heel veel jeuk bezorgen, koorts en allemaal ambetantigheden. En je weet, er zijn kindjes, daar heerst dat. En je denkt, weet je wat, ik ga er mijn peuterke tussen zetten, dan heeft hij ze ook. Dan heeft hij ze gehad, dan is het achter de rug. Kennen jullie dat? Of spreek ik over... Ja, oef. Ja. Ik zag zo kijken, zo van dan. En dan krijgt dat peuterke dat. En dan begint hij te wenen. En dan wil hij krabben. En dan is hij onrustig. En dan kan hij niet slapen. En dan roept hij, papa, mama. En hij begint van alles en nog wat te doen. Wat kan je als papa en mama dan doen? Zou je als papa en mama kunnen zeggen tegen dat peuterke, maar manneke toch, weet je wat, binnen hier en een week is het voorbij. Maar dat peuterke snapt dat niet, hè? Wat is een weekje voor een peuter? Ik heb hier en nu jeuk. Ik heb hier en nu pijn. Het is hier en nu onbetand, ja? Daar ben ik niks mee. Je zou ook tegen dat peuterke kunnen zeggen, ja, maar wacht een keer. Weet je waarom dat we dat gedaan hebben? We hebben dat eigenlijk expres gedaan. Ja, dan wordt hij nog kwader natuurlijk. Maar we hebben het expres gedaan, want zo word je immuun. Dan kan je dat nooit meer krijgen. Dan heb je het maar één keer in je leven. Immuun. En nog, het is voor uw best wel, want als ze het zou krijgen als je volwassen bent, dan is het veel gevaarlijker. Ze. Zou je allemaal kunnen uitleggen, maar dat peuterke snapt daar niks van. Hè. Die heeft daar niks aan. Nochtans, het is allemaal waar. Hè. Maar hij kan het niet begrijpen. Hij weet niet wat het betekent. Het enige wat je als papa of mama kunt doen, wat is dat? Het pakken in uw armen, het een beetje wiegen, een liedje zingen... En zeggen, ja, ik weet het, is aan de tand. Ja, het is lastig. Ja, maar ik ben er. Ik ben er. Kom maar bij papa, kom maar bij mama. Ja, en dan vergeet hij een beetje. En dan zit hij in uw armen. En als het lukt, wordt hij rustiger. Ja. Weet u, dat is vaak hoe God met ons moet omgaan. Want wij kunnen zijn ondoorgrondelijke wegen niet kennen. Wij kunnen zijn raad niet begrijpen. Wij kunnen niet snappen hoe hij die ganse schepping bestuurt, hoe hij met alle mensen aan de slag gaat, met alle volkeren, op alle plaatsen in de wereld, al die gebeden hoort. We kunnen dat allemaal niet snappen. Wij zijn peuterkes. Of nog kleiner, voor Gods aangezicht. En soms zegt God, ja, ik zou het u willen uitleggen, maar je snapt het toch niet. Maar hij heeft ons zijn geest gegeven. De trooster. Hij wil bij ons komen. Ja, hij, God zelf, kan ons niet in zijn armen nemen om ons te wiegen, maar hij komt in ons wonen. En hij wil ons hart in ons wiegen. En hij wil ons hart troosten. Hij wil er tegen spreken. Hij wil zeggen, ik weet het. Het is even lastig. Maar het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die over u geopenbaard zal worden. Ja, ik weet, je snapt dat niet helemaal en het is nu lastig, maar het is waar, ik ben hier. Hij wil spreken tot u. En heel soms gebruikt hij armen van een broer of een zus die u wel een keer vastpakken en die u wel een keer wiegen en die wel een keer zeggen, God is goed, vergeet het niet. Hij heeft naar u omgezien en hij zorgt voor u tot de volleinding. Vader in de hemel, ik wil u danken, Heer. U kent onze harten en onze gedachten, Heer. U weet wat er soms in ons speelt en werkt. U weet hoe dat we in elkaar zitten, hoe dat we soms kunnen worstelen met verdriet of met frustratie of met dingen die we niet snappen. Alsjeblieft, Heer, alsjeblieft, vervul ons met uw geest en help ons om niet op te houden te bidden. Om uw aangezicht te zoeken, zodat we u kennen, Heer. Zodat we u mogen proeven, u zien in uw heerlijkheid. En er voor elkaar mogen zijn om te troosten met de troost die u ons schenkt. En voor de mensen in de wereld die troost en hoop nodig hebben. Heer, dat wij daar mogen verantwoording van afleggen. Van de hoop die in ons is door u, Christus Jezus, onze Heer. U hebt ons gekocht en betaald. We zijn van u. Amen.
Thank you. We zijn tot het eind van deze dienst gekomen. Geertrui had nog een... ze zit in zo'n klas. Kan iemand misschien ze gaan aan voor... Ik weet niet of er ondertussen andere mededelingen zijn voor deze week. Ja, dus bed stond dinsdag om 2:00 hier in de kerk. Andere... Ah ja.
Misschien nog mededelen, terwijl we wachten achter Geertrui, dat de Bijbelstudie weer begint op 14 september. De Bijbelstudie begint terug op 14 september, donderdagavond. Ondertussen is Geertrui daar.
Goed, goedemiddag. Is het mogelijk al de mensen die verantwoordelijk zijn voor de crèche of de zondagsschool of de tieners, van eventjes naar het lokaal te komen van de zondagsschool? Kort gaan we iets bespreken, maar we gaan begin van deze maand toch echt een vergadering moeten houden. Maar nu is het praktisch voor een paar dingetjes te bespreken. Oké, dank u wel.
Ja, op 17 en 18 oktober gaat er weer een kunstenfestival door in de kerk van Bissegem, Mariadorp. Het wordt een zeer leuke gebeurtenis. Het is 2 dagen, de zaterdag namiddag en de zondag namiddag, 17 en 18 oktober. Maar er is veel werk en we zoeken nog eventueel nog een paar vrijwilligers die een beetje willen meewerken, vooral met het verplaatsen van panelen, omdat de zaal van de dienst gebruikt wordt als tentoonstellingsruimte en alles moet weer een deel moet afgebroken worden en weer teruggeplaatst. En we zoeken nog helpers, ook een beetje voor de catering. Dus als er mensen zijn die zich geroepen voelen om een beetje te helpen, mogen ze naar mij komen. Ik zal ze een job geven. Dank u wel op voorhand, lieve mensen.
Oké. Geen mededeling niet meer? Of 1 keer, 2 keer?
Ja, nu wel. Hallo allemaal. Ik begin binnenkort, al zo de Heer wil en wij leven allemaal, en ik ook, met werken hier in deze kerk. Dus mijn plan is binnenkort ook om te starten met een ieder van jullie aan te spreken om een keer een babbel te doen of af te spreken of bij jullie op bezoek komen. Ik ga geen moeilijke dingen vragen of weet ik veel wat allemaal. Ik zou gewoon graag met jullie allemaal eens kennis maken en spreken als dat nog niet gebeurd is. Je mag ook dat gewoon aan mij komen zeggen van ik kan alleen maar dan, en dan plan ik dat in. Geen stress. Geen stress. Het is geen examen. Voilà.
Oké. Ik denk dat geen mededeling meer zijn. Ik wens jullie een heel fijne namiddag, een fijne week. En zeker ook voor de kinderen op 1 september, voor ouders en kinderen voor die nieuwe start. Een fijne zondag.